Ondertussen gearriveerd in de studio professor Verwaal en hij zit op de rode microfoon. Ah ja, zo'n 5 centimeter er vandaan blijven. Ja. Als u afdwaalt, dan ga ik teken doen dat u er terug naartoe moet. Hè? Ja. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. En Joris, ik ga jouw micro ook openzetten, want jij had ook een en ander te vragen.
Dankjewel.
Voilà. Dus ik zoek al weken hè, naar... iemand die iets van economie weet en die bereid is om toelichting te geven bij een artikel dat ik las, waarin wordt verwezen naar een persoon op wiens leer Trumps economisch beleid gestoeld zou zijn. Een zekere Stephen Miran. En uiteindelijk heb ik u dan gevonden. Dus ja. Welkom in de studio. U weet wie dat is, Stephen Miran?
Stephen Miran, ja zeker. Dat is een bekende econoom. Hij is eigenlijk ook filosoof. Zij combineerde filosofie en economie in zijn opleiding. Hij is afgestudeerd op Harvard University.
Ja, nog vrij jong hè?
Al heel jong, dus het was echt een upcoming professor op Harvard. Maar hij is zeker niet de enige econoom die... die achter de ideeën van dit beleid staat. Er is ook Peter Navarro. Dat was ook iemand van Harvard University, maar die later op University of California zijn werk heeft voortgezet.
Ja.
En die van een iets andere invalshoek ook kijkt naar die tekorten op de...
Ja, want inderdaad, u zegt die achter het beleid staat, maar het artikel dat ik las betoogde net dat het beleid zich geïnspireerd heeft op Stephen Miran. En dan, u schreef al e-mails die ik dan inderdaad... Ik kon het eerst niet goed volgen, maar... Dus Stephen Miran zegt, er is een probleem in de Verenigde Staten.
En, ja, zeker. Die twee zeggen dat allebei. Hè. Ze zitten allebei in het beleid, maar ze hebben ook allebei veel onderzoek gedaan. Als je bij Stephen Miran kijkt, dan is zijn onderzoek vooral gericht op de monetaire kant. Ja, dus de groeiende tekort. Een handelstekort moet gefinancierd worden. Dus daar is geld voor nodig en dat geld komt uit het buitenland. Ja, dat is eigenlijk de kern van het probleem. Ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat China lid is geworden van de WTO, de Internationale Handelsorganisatie. Dat is er rond 2002, 2003. Dat viel ongelukkigerwijze samen met de oorlog in Irak, waardoor de Verenigde Staten ook heel veel geld ging uitgeven, de overheid. Dus tegelijkertijd met een enorme besteding... En een open economie in de zin van dat de maakindustrie op grote schaal naar China werd geoutsourced, uitbesteed.
Vanuit de Verenigde Staten.
Vanuit de Verenigde Staten.
Van overal uit, denk ik eigenlijk. Hè?
Mm-hmm. Verenigde Staten toch veel meer dan Europa bijvoorbeeld.
Ja, even toelichten. Dus de maakeconomie betekent dat je...
Maakindustrie.
Ja, betekent dat je concrete dingen...
Maakt.
Ja,
dat je echt iets maakt, wat je kunt zien.
Ja,
in je handen kunt houden.
Ja, dus geen diensten, maar voorwerpen.
Ja, dus dat is dus eigenlijk het belangrijke verschil. Dat Europa heeft dat ook wel iets gehad, maar toch veel minder. En dat heeft met name te maken met een punt wat Mira heel nadrukkelijk benadrukt. En dat is de sterkte van de dollar. Dat de dollar zo'n sterke munteenheid is, kunnen Amerikanen relatief goedkoop geld lenen op de internationale markten. En daardoor kunnen ze ook makkelijk die tekorten financieren. En Europa heeft dat voordeel dus niet. Dus de theorie zei altijd, een tekort zal altijd opgelost worden. Dat wordt automatisch opgelost door de monetaire evenwichtigheid. Dus of een valuta daalt in waarde en dan wordt export wordt goedkoper en import wordt duurder. Dus dan krijgt u een automatische aanpassing naar die... Dat bleek dus niet te gebeuren.
Nee.
En dat heeft te maken met die positie van de dollar in het internationale monetaire systeem.
Ja, die heeft toch wel een soort standaardmunt. Of, dat is ook in de olie en zo. Ze zeggen wel eens dat de Gaddafi vermoord is omdat hij dat in twijfel begon te trekken.
Ja, en sommigen zeggen ook dat Amerika gewoon een hele sterke economie heeft op het gebied van diensten. En daardoor dus ook aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. Ja, dus het kan ook als positief uitgelegd worden. En het is zeker ook een van de verklaringen waarom de Verenigde Staten ook een enorme welvaartsgroei heeft gekend.
Maar wat is nu eigenlijk het probleem? Want Stephen Miran zegt dat er een probleem is. Wat is het probleem?
Ja, het probleem dat Dat is dat je kunt wel heel veel welvaart creëren. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar die welvaart in dit geval gaat ook gepaard met afhankelijkheid. En dat heeft dan twee componenten. Daarom noemde ik eigenlijk de twee personen. Miran die benadrukt vooral de financiële afhankelijkheid. Dus dat u afhankelijkheid, dat u afhankelijk bent eigenlijk van de landen die een overschot hebben. Dus met name China. Die moet u in de financiële middelen voorzien. Maar er is ook nationale veiligheid. De maakindustrie speelt een hele belangrijke rol bij defensie, bij de verdediging. Dat heeft men hard in de Oekraïne moeten leren. Dat ook voor heel veel militaire producten heeft u maakindustrie nodig.
En hoezo? Je hebt een staalindustrie nodig. Ja. Vandaar dat de Europese Unie begonnen is met de Unie van kolen en staal. Zo, dat waren de twee producten die cruciaal waren. Hè?
Dus dat is, het is niet alleen belangrijk voor uw financiële zelfstandigheid, maar ook voor eigenlijk veiligheid van een land. Mm-hmm. Wat je kunt zien, zeker in de periode na de Oekraïneoorlog, dat ook Europa moeite had om sommige dingen te maken. We hebben het eigenlijk ook al gezien bij de coronacrisis.
Ja.
Wilde u een mondkapje hebben en uw Chinese leverancier was niet direct beschikbaar, dan had u toch wel een probleem. En dan ziet u eigenlijk ook dat ook simpele dingen heel belangrijk kunnen zijn. Dus je kunt een geweldig ziekenhuis hebben met allemaal hele geavanceerde apparatuur. Maar als u dat mondkapje niet had, welke chirurg wilde dan, welke arts wilde daar dan zijn werk verrichten?
Of in de Verenigde Staten de burgeroorlog, waarbij inderdaad het zuiden gewoon, die hadden helemaal geen industrie. Dus.
Ja, dus daar zit een probleem. En wat ik eigenlijk ook, waar ik zelf vooral veel naar kijk in mijn eigen onderzoek, is dat die onevenwichtige handelstromen ook gevolgen hebben voor duurzaamheid. Dus er is eigenlijk al vrij lang geleden een arrest geweest bij de World Trade Organization. Dus dat is de internationale handelsorganisatie. En die ging over de behandeling van dolfijnen. Dus er was, men had in Amerika een manier, een technologie ontwikkeld waarmee je kon vissen zonder dolfijnen onnodig te laten sterven.
Ja, ja.
En dat gebeurde heel veel. Die dolfijnen die kwamen vast te zitten in netten. En toen zei de Verenigde Staten, oké, dan kunnen wij ook import van vis die niet op een nette manier wordt gevangen, kunnen we verbieden. En dat met name Mexico, daar hebben we heel veel vissers die dus die technologie niet gebruikten. Maar met die vis een stuk goedkoper nu konden leveren aan de Amerikaanse markt. Want de Amerikaanse vissers moesten investeren al die aanpassingen om die dolfijnen te sparen. En toen heeft de World Trade Organization gezegd, dat is allemaal heel mooi, maar dat staan wij niet toe. Wij vinden dat een ongeoorloofde handelsbarrière. En dat is ook wel een moment geweest dat zeg maar mijn beeld van vrijhandel is het mooiste wat er is, veranderd is. Mm-hmm. Want daar zie je toch wel dus een beperking in de gevolgen van vrijhandel. Met name als je gaat kijken naar duurzaamheid.
Ja.
Dus er zijn eigenlijk drie componenten waar we over praten. We praten over financiële afhankelijkheid. We praten over nationale veiligheid en we praten over duurzaamheid.
Ja, ik heb al een opmerking waar u daarnet zei, van je kunt op die manier wel veel welvaart creëren, maar mijn perceptie van de Verenigde Staten is een land met een kleine rijke elite en dan een hoop mensen die maar wat aanmodderen en een enorme grote groep, een enorm grote groep van mensen die totaal aan hun lot worden overgelaten. Ja. Dat is daar al decennia bezig, dat psychiatrische instellingen sluiten, dat die gewoon allemaal op straat belanden. Dat er, nu, maar ik las ook wel in een artikel dat er eigenlijk relatief weinig werkloosheid is in de Verenigde Staten. Dus hoe zit het daar nu eigenlijk?
Ja, nou, ik denk dat u een heel goed punt ook nog noemt, wat natuurlijk ook wel bekend is in de algemene literatuur. En dat is dat, wie heeft nu het meeste voordeel bij die vrijhandel in de Verenigde Staten? Dat kunnen wij eigenlijk vrij goed berekenen. En wij weten uit alle onderzoeken dat de mensen zijn met het productiemiddel wat het relatief meest aanwezig is in een bepaald land. En in de Verenigde Staten is dat kapitaal. En dan kunt u al bedenken, wie zijn de mensen die vrijhandel zo enorm gepromoot hebben?
De kapitalisten. Ja.
Ja, u zegt het, maar ik denk dat u daar helemaal gelijk in heeft. En dat kunt u eigenlijk vrij nauwkeurig berekenen. Nee, dus in die periode waar we over praten, vooral dat eerste decennium van dit millennium, dat zag je een gigantische aftakeling van de arbeidersklasse in de Verenigde Staten. Ik heb zelf toen een keer een tocht gemaakt langs die bekende route.
Detroit en zo.
Route 66. Ja. En dan rij je langs die oude industriegebieden. En dat was echt triest om te zien.
Apocalyptisch,
ja. Dus die gemeenschappen die zijn enorm getroffen door die ontwikkeling. En natuurlijk hebben die kapitalisten daar heel veel enorme hoeveelheden miljarden aan verdiend. Maar wel over de rug van een bepaalde groep.
En wat is er met al die mensen gebeurd?
Nou, die werken nu bij McDonald's of in de dienstverlening.
Maar er moet toch ook iemand iets komen kopen bij McDonald's? Ja. Als niemand geld heeft, dan...
Ja. Maar heel veel van die dienstverlenende bedrijven die bedienen dus maakindustrie in andere landen. Dus zij exporteren ook veel diensten. Dan zeggen economen dus vaak, ja kijk, dat is toch prachtig. Nou zijn we gespecialiseerde diensteneconomie geworden. Maar dat betekent dus wel dat u in hoge mate afhankelijk bent van die landen die die maakindustrie nu beheersen. En daar zitten dus risico's in.
Ja, dus, zeker op lange termijn dan.
Ja.
Ja. Ja, er wordt soms ook handelstekort en budgetair tekort door elkaar gehaald. Ja. Ik was zelf cijfertjes aan het opzoeken gisteren en haalde het zelf door elkaar. Ja. Ook voor iets. Want bijvoorbeeld de staatsschuld die eigendom is van China is $700 miljard, terwijl Japan 1100 miljard dollar bezit. Maar dan als het gaat over handelsschuld cumulatief, is het $4,500 miljard dat de Chinezen in handen hebben. Maar men zegt altijd van, ja, de Amerikanen, ze hebben de wereldmunt standaard, sedert 1971, en ze kunnen gewoon geld bijdrukken. Het is niet zo dat de VS gaat failliet gaan, want ze kunnen toch geld bijdrukken. Het is geen staat, het is de overheid niet die dat moet terugbetalen. Dus, maar waarom is dat dan toch wel een probleem?
Ja, dat is eigenlijk een curse in disguise. Het omgekeerde van wat je normaal zegt. Het lijkt een blessing. Maar het kan dus uitmonden in een curse als blijkt dat die activiteiten waar u dan in specialiseert bijvoorbeeld minder lange termijn potentieel hebben. En we hebben dat bijvoorbeeld gezien in Argentinië. Dat was na de Tweede Wereldoorlog een van de rijkste landen in de wereld. En dankzij die specialisatie in met name vleesindustrie hebben zij zich enorm geconcentreerd op dat aspect in de economie. Maar ja, de agrarische sector had wat minder potentieel op lange termijn voor productiviteitsgroei. Dus dat land heeft uiteindelijk een hoge prijs betaald voor die specialisatie. En dat is, het kan dus op korte termijn leveren dat soort specialisaties dus voordelen op. Maar op langere termijn ja, kan het nadelig voor u uitpakken. En die begrotingstekorten in de VS, ja, al die zaken die daarmee gekocht worden, moeten toch ergens besteld worden. Ja, dus als ik een enorm begrotingstekort creëer, ja, dan moet ik eigenlijk wel een tekort op mijn handelsbalans hebben. Want ja, wie gaat anders al die spullen maken in de VS?
Maar de Amerikanen kunnen geld bijdrukken, de centrale bank. Ze hebben enerzijds een overheidstekort, maar ze hebben een veel groter handelstekort. En dat handelstekort, dat staat toch een beetje los van dat overheidstekort. Dus 4.500 miljard dollar is in handen van de Chinezen. Ja. Maar de hoeveelheid Amerikaanse staatsschuld is een fractie ervan.
Ja.
Maar wat zal er dus... De Amerikanen moeten dat niet terugbetalen aan die Chinezen, die 4.500 miljard. Maar de Chinezen hebben dat wel in handen, die dollars.
Ja,
dus
zeker.
Op welke manier is het dan een risico voor de VS? Maar ze moeten niet terugbetalen aan die...
Ze hebben daar één soort verslaving aan. Het is nu een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dus als je nu zou willen proberen om dat handelstekort terug te dringen... Ja, je hebt ongetwijfeld gehoord over Elon Musk en zijn departement. Maar dan praten we echt over bizarre maatregelen die heel veel weerstand opleveren. Maar dat is wel in zekere zin uit wanhoop geboren. Want zij zitten gewoon met een probleem. Dat als u dat wil terugdringen, ja, dan moet u echt hele fundamentele diensten waar men nu aan gewend is, en die eigenlijk voor een hele lage prijs, zonder hoge belasting te betalen, te kunnen ontvangen. Ja, die moet je dan terugschroeven. Dus dat wekt heel veel weerstand op. Het zal heel ingewikkeld zijn.
Dat gaat meer over het overheidstekort, veronderstel ik.
Dat is het overheidstekort, ja.
Maar het handelstekort...
Maar die zijn wel gelinkt aan elkaar, want die overheid koopt spullen. En de overheid heeft geld nodig om dat handelstekort te financieren.
Voor een deel wel, maar het zijn toch vooral de private mensen die voor de import, de consumptie... Ja. Toch vooral de private consumptie die voor het handelstekort zorgt.
Maar ook die moeten externe financiering buiten de VS hebben. Dus de externe financiers, die financieren zowel het begrotingstekort als de directe investeringen. Ja. Dus beide vormen worden gefinancierd. In beide gevallen levert de afhankelijkheid op van een derde partij. En afhankelijkheid hoeft niet een probleem te zijn als een derde partij een partij is waarvan u denkt dat u daar op lange termijn heel goed mee kunt samenwerken.
Maar met die zak geld van 4.500 miljard dollar zouden de Chinezen iets kunnen doen door die te verkopen of zo, die op de markt mee, waardoor dus indirect dan dit wel een probleem is voor de VS, omdat dus, als ze die 4.500 miljard niet moeten terugbetalen, als de Chinezen zeggen van we gaan die dollars op de markt zetten, dan zou die dollar ineen zakken of omgekeerd en dan zou dat de economie beïnvloeden, zoals ze zijn afhankelijk ervan.
Wat zij nu al hebben, als ze dat snel zouden willen verkopen, dan zouden ze zich vooral zelf in de vingers snijden. Ja. Want dan zal de prijs die ze daarvoor krijgen nog lager zijn dan wat ze er nu al wat ze nu in bezit hebben. Dus dat zullen ze niet zo snel doen. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel de nieuwe toestroom natuurlijk stoppen. En voor een economie die in grote mate afhankelijk is van die toestroom, wordt het dan een hele harde aanpassing. Ja, dus dat is eigenlijk vooral die afhankelijkheid. Ja. Je kunt het een beetje vergelijken met de gas van Poetin. Natuurlijk kunt u die gas kunt u vervangen met een andere partij. Maar u heeft gezien de afgelopen jaren wat voor complexe aanpassing dat geweest is. Ja. En dat zou met dergelijke financiering dan natuurlijk ook kunnen gebeuren. Dat dan gewoon een hele pijnlijke aanpassing wordt. Dus daar zullen politici niet zo snel aan beginnen, denk ik.
Ja, u hebt het ook over, dat begreep ik niet helemaal goed. U zegt van ja, kijk, de situatie van de Verenigde Staten, van de VSA, is hier iemand met een kredietkaart en die bij een buitenlandse bank eindeloos voor een heel lage rente dingen koopt. Ja? En dan zegt u, ja, die buitenlandse bank is dan wel een bank die miljoenen dwangarbeiders misbruikt en mensen dood laat schieten die het er niet mee eens zijn en oneerlijke handelspraktijken voert. Maar waarover hebt u het dan? Wie is dat?
Dat is de Chinese overheid die natuurlijk ook veel...
Dat is die
voor een heel groot deel komen de financiële stromen uit China, wat een enorm handelsoverschot heeft, dus ook veel geld kan besteden. Dus die afhankelijkheid die speelt vooral met China. En daarom zeg ik ook, afhankelijkheid hoeft niet per se een probleem te zijn. Want het kan natuurlijk ook wederzijds voordeel opleveren. Maar dat wel, dan wil je wel op de lange termijn een soort gemeenschappelijke basis hebben. Mm-hmm. En de vraag is of je dat met China hebt. U kent allemaal wel het verhaal van de eilanden die China aan het bouwen is in de Chinese zee. En de Filipijnse vissers die daar regelmatig aangevallen worden.
Nee,
dat zijn toch wel spanningen. De Taiwan die regelmatig bezoek krijgt van het Chinese leger. Het zijn toch wel vrij... Het is eigenlijk een gespannen situatie. Je ziet dat China enorme bedragen investeert in defensie. Eigenlijk alleen maar te verklaren vanuit een soort voorbereiding op een oorlog.
Ja.
Ja, dus ik denk eerlijk gezegd dat de Verenigde Staten ook rekening houdt met een mogelijk conflict.
Mm-hmm.
En dan worden al die afhankelijkheidsverhalen... Je kunt best afhankelijk zijn. Hetzelfde verhaal kunt u ook zeggen over Poetin. U kunt zeggen, die gas is toch prima. Waarom zou dat een probleem zijn?
Diamant.
Dat is eigenlijk ook wat grotendeels gezegd werd in Europa. Merkel die zei eigenlijk, het is goed dat we veel gas kopen in Rusland, want dan versterken we onze wederzijdse afhankelijkheid. Want het is ook niet in Poetins voordeel om die gas tegen een lagere prijs, bijvoorbeeld zoals ze nu doen, in China te verkopen. Wat ze doen, hè. Dus die gas wordt nu in China verkocht tegen een lagere prijs.
Ja, aan afnemers zullen ze geen gebrek hebben.
Ja, maar toch doen ze het. Hè. Dus
ja,
die voorspelling dat dat het allemaal wel goed zou komen, die is niet uitgekomen.
De diamant, ja, dat gaat nu gewoon naar Dubai en naar Indië natuurlijk. Voilà. Maar dan inderdaad, zoals u daarnet zei over dat duurzaamheidsverhaal, in Antwerpen waren er ondertussen nogal serieuze standaards voor de diamanten, om die business een beetje schoon te krijgen. Maar daar zitten ze in Dubai en India natuurlijk niet mee. Dus,
Nee, en dat is natuurlijk ook een vorm van, we noemen het dan een unlevel playing field. Hè. Je creëert oneerlijke omstandigheden in de internationale concurrentie. En dat betekent eigenlijk dat de bedrijven die hier zitten, dat die de vestigingen hier gaan sluiten en dan vervolgens verplaatsen naar gebieden waar het nog veel erger is.
Ja.
Dus er wordt vaak gezegd, ja, maar dan hebben wij toch onze doelstellingen behaald. He, de periode voor het afbouwen van de CO2-uitstoot. Maar als ik op wereldschaal ga kijken, dan wordt de uitstoot juist verhoogd door zoiets. He, dus als u zoiets doet, dan moet u altijd ervoor zorgen dat de import, daarom zeg ik altijd import, een essentieel onderdeel om daar tarieven bij te betrekken. Dus invoerrechten te hebben. Want als ik dus een kostennadeel veroorzaak voor de Antwerpse chemie- en plasticproducenten, dan moet ik dat compenseren door de import een invoerrecht te laten betalen, wat weer een eerlijke concurrentie laat ontstaan tussen die bedrijven. Momenteel worden deze sectoren, ik zou haast zeggen, bijna kapot gemaakt.
Dus die moeten aan hogere normen van duurzaamheid en zo voldoen. En dat is natuurlijk ook heel redelijk. Ik bedoel, als je kijkt op lange termijn, als we de planeet voor onszelf leefbaar willen houden, tenminste, wat natuurlijk niet per se hoeft, maar dan is het wel een goed idee dat er een en ander op langere termijn wordt uitgetekend. Maar ja, inderdaad, als dan de ene hier aan strengere normen moet voldoen en dan hogere productiekosten heeft, en er komt dan iets vanuit het buitenland wat gewoon daar helemaal geen rekening mee hoeft te houden, dan vindt u dat het gepast is om importheffingen te...
Noodzakelijk. Ja. Als u dat niet doet, dan verslechtert u alleen maar de duurzaamheid. Wat misschien nog een tweede aspect is, wat wij hier in de haven ook hebben geobserveerd, is dat bij de transitie, dus als je kijkt naar de transitie naar duurzaamheid, wat eigenlijk verschillend is met andere veranderingen, ingrijpende veranderingen, is dat je heel veel verschillende type kennis nodig hebt van verschillende industrieën om een succesvolle transitie mogelijk te maken. Dus je hebt een veel bredere basis nodig van de industrie die moet samenwerken. En wat je dus helaas ziet, is dat als je dat dus niet beschermt, dan verdwijnen veel van die gespecialiseerde onderdelen. Kunnen ze ook minder makkelijk samenwerken bij de transitie, bij het ontwikkelen van innovaties voor echte duurzaamheid. Ja, en daar is natuurlijk niemand bij gebaat. Dan haalt u eigenlijk het innovatievermogen voor duurzaamheid uit de industrie.